Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks? Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken, ik ben marketingmanager bij Zoëtisch. Het is een eer om jullie te mogen verwelkomen. Ik wens jullie veel luisterplezier. In deze episode van Swine Talks duiken we met Twan en Dirk in het onderwerp van uniformiteit. De zoektocht naar uniformiteit biedt voordelen op het gebied van efficiëntie en productie voor de varkenshouders. Dirk en Twan, welkom in de studio. We gaan het met jullie vandaag hebben over de uniformiteit van vleesvarkens. Dirk, kan je even toelichten wat dat eigenlijk betekent, de uniformiteit?
Uniformiteit... Bij vleesvarkens dan denk ik vooral aan de mate waarin dan varkens afgeleverd worden aan het slachthuis. Wat is daar bepalend is vooral uw gelijke groei en ontwikkeling van uw varkens. Het is de bedoeling om met een hoge uniformiteit, of wanneer een varkenshouder een hoge uniformiteit heeft, varkens af te leveren die binnen de gewichtsklassen zitten, wat geen het slachthuis vraagt.
Dus moesten we hier een definitie voor in het varkensdikke vandalen noteren, dan begrijp ik dat uniformiteit eigenlijk bepaald wordt op de slachtgewichten.
Ja.
En hoe dicht dat die samen liggen voor een lot dat geslacht wordt of hoeveel spreiding dat erop zit.
Ja,
kan
klopt.
Ik dat zo samenvatten?
Ja. Klopt.
Ja. Twan, heb jij hier iets aan toe te voegen?
Ja, ik denk dat Dirk dat heel mooi omschreven heeft. Met name het gewicht is bepalend voor de uniformiteit van een koppel vleesvarkens. En hoe meer er, wij zeggen in Nederland, in het concept valt, hoe beter. Ja, dat is fijn voor de slachterij, want die hebben gewoon een uniforme lot varkens ontvangen. Maar het is ook fijn voor de boer, omdat hij daarmee optimaal rendement uit zijn vleesvarkens haalt. We kijken inderdaad meestal naar het gewicht, als we kijken naar uniformiteit. Natuurlijk kun je ook naar spek en spier kijken. Dat is iets minder praktisch, want dat is moeilijker te sturen, maar je kunt wel zeg maar het percentage dat in de optimale spier-spekverhouding zit, die kun je wel wat sturen. En ook daarin, ja, als je minder uniforme varkens hebt, heb je ook in dat onderdeel meer varkens die buiten het gewenste spier-spekverhouding zit. Ja, er zijn veel zaken die spelen bij uniformiteit, maar gewicht is denk ik wel de belangrijkste waar een varkenshouder goed invloed op kan hebben.
Inderdaad, je zegt al, hij kan er invloed op hebben. Welke factoren op een varkensbedrijf hebben hier dan vooral impact op?
Ja, dan denk ik dat je moet praten over gezondheid, voeding en huisvesting. Dat zijn voor mij betreft de belangrijkste. Het is onder andere wel eens onderzocht dat SPF-varkens, dus hooggezond, dat die 10% minder voer nodig hebben voor onderhoud en dat die per dag 25 gram meer eiwit aanzet kunnen opleveren. Dus varkens kunnen alleen uniform groeien wanneer ze in goede gezondheid verkeren. Er gaat heel veel energie in een varken verloren op het moment dat hij ziek is. Maar voeding en huisvesting zijn natuurlijk ook van belang. Belangrijk is bijvoorbeeld het aantal vreetplekken. Als er veel concurrentie is, ja, dan is het dominantste varken, kan het makkelijkste veel voer opnemen. Terwijl het wat minder dominante, het achtergestelde varken, altijd moet wachten op zijn vreetbeurt. En dat komt de uniformiteit natuurlijk niet ten goede. Daarnaast moet je ook rekening houden met hoe leg je op. Leg je gemengd of gescheiden op, dat heeft namelijk ook invloed op van ja, wat voor voer moet je die dieren geven. Als je gemengd oplegt en je hebt bijvoorbeeld borgen en gelten bij elkaar liggen. Gelten en borgen hebben toch een andere energie- en eiwitbehoefte. Waardoor, met dat je die één soort voer geeft, dat daar de uniformiteit niet ten goede komt, zeg maar.
Duidelijk, dus best wel wat punten om af te lopen als er afwijking is, als er veel spreiding is in de uniformiteit. En want gezondheid is een heel breed begrip om dan te zoeken waar kan ik gaan verbeteren. Voordat je bij ons kwam werken, was je actief in het bedrijf van genetica. Is er daar ook een invloed, hoe dat je met genetica en fokprogramma's kan de uniformiteit bevorderen?
Ja, uniformiteit is natuurlijk wel deels genetisch. En als we dan naar uniformiteit kijken, dan denk ik altijd, ja, je hebt een zeug die gemaakt is van vanuit twee lijnen meestal. Dus dat is een kruising vaak van een landras en een York-type. Nou goed, die twee lijnen hebben allebei hun eigen eigenschappen voor uniformiteit. Daarnaast heb je een eindbeer. Dat kan een vleestype of een groeitype zijn. En die samenkomen in dat vleesvarken terecht. En een hele belangrijke factor voor de uniformiteit van vleesvarkens is al het geboortegewicht. Nou, als je dan kijkt naar het geboortegewicht, waar wordt dat al bepaald? Dat begint eigenlijk al in de lactatie, voorafgaand aan de inseminatie waar dat vleesvarken gemaakt wordt. Een zeug die veel afvalt in de lactatie, heeft gewoon mindere kwaliteit eicellen. Vervolgens ga je je voorbereiden op de inseminatie. Nou, dan is een goede beerstimulatie en een goede flushing. Dat zijn allemaal factoren die van belang zijn om die eicellen optimaal te laten ontwikkelen. Zodat de biggen die eruit geboren worden uiteindelijk zo uniform mogelijk zijn. Ook einde dracht nog wat extra aandacht geven aan voer. Zodat ook de groei van die biggen einde dracht nog wat verbeterd is. Daarmee krijg je een uniformere toom. Het is al heel lang bekend dat varkens met een laag geboortegewicht minder kunnen presteren in de vleesvarkensfase dan een big van 2 kilo. Dus daar begint het al. Daarnaast moet ik denken van ja, hoeveel beren gebruik ik voor mijn inseminatie? Is dat van 1 beer of is dat van 5 beren? Beren zijn wel geselecteerd op eigenschappen. De ene beer kan heel andere eigenschappen hebben voor groei en eiwitaanzet dan een andere beer. En ja, hoe dichter die bij elkaar liggen, hoe uniformer uiteindelijk je koppen vleesvarkens zal worden.
Passie voor de genetica zit er nog steeds, hoor ik, als ik jou hoor vertellen. En nu begrijp ik ook beter de uitdrukking die je in Nederland wel meer tegenkomt van zaadje tot carbonaatje. Het begint inderdaad al bij die selectie ook van de zeugenlijnen. Dat die zorgen dat die goed melk kunnen geven aan die vers geboren biggen. Om daar een goede start te krijgen tot dat ze eigenlijk aan een volwaardig vleesvarken zijn. Mag ik het zo samenvatten?
Ja, dat vat je mooi samen. Een zeug met goede moedereigenschappen is van belang om, om uiteindelijk een goed vleesvarken te produceren.
Dirk, als we even kijken naar de varkenshouder en de gevolgen voor hem, dan vooral eigenlijk de economische gevolgen, is hier de drijfveer om te gaan naar meer uniforme tomen. Waar zit hem dat dan in?
Ik denk vooral het wat wij in België zien, is het toppenladen van vleesvarkens. Denk ik dat je dat moet kunnen beperken door gewoon 1 keer voorlopers te laden en 2 weken later de rest van de afdeling leeg te laden. Als je dat kan doen, denk ik dat uw uniformiteit wel oké is. Als je echt begint te merken van ik moet eens stoppen laden, dan nog eens mijn hoofddeel laden om 2 weken later nog eens de kleinste te laden, denk ik dat uw uniformiteit echt wel heel laag is en dat uw varkens echt wel enorm aan het spreiden zijn. Dus dat vind ik wel een superbelangrijke.
Ik hoor Dirk spreken over toppenladen. Twan, is dat iets wat in Nederland ook wordt toegepast? Of hebben we daar andere productiesystemen?
Nee, wij gebruiken vaak de term de kop eraf of de kop eruit laden. Toppenladen, ja, dat komt heel dicht bij elkaar. Dus bij ons zien we ook veel inderdaad dat we eerst de kop eruit doen en dan de afdeling proberen leeg te maken. Soms wordt dat in 2 keer gedaan. Dus dat is voor de varkenshouder optimaliseren wat voor hem uiteindelijk het best rendeert. Ja, en uiteindelijk waar het dan om gaat, op het moment dat je merkt van hey, ik heb heel veel varkens in de restgroep zitten, zeg maar, het laatste jaar, dan kun je denken van hey, wat is hier aan de hand? Want eigenlijk dan heb je minder uniformiteit in je stal dan je zou willen. Eigenlijk wil je, het liefst zou je gewoon in 2 kruid leeg willen laden, waarbij de varkens nagenoeg zoveel mogelijk varkens binnen het gewenste gewichtsklasse terechtkomen.
Want daar valt meer winst te halen als je ze een week extra moet voeren om op hetzelfde gewicht te komen. Zeker bij die einde vleesvarkensfase kost dat enorm veel geld. Hè?
Kost enorm veel geld. Puur naar voederconversie. Ja, dat is gewoon zo.
Dat is iets wat jij ook vanuit jouw ervaring voor de vaccinatie tegen berenguur kan onderbouwen, Dirk?
Ja, dat klopt wel. Ja, het enigste verschil met vaccinatie tegen berenguur is dat de voederconversie daar wel goed blijft. Als je werkt met gecastreerde varkens, zien we toch wel dat die varkens iets meer vet aanleggen op het einde. Vet kost voer, dus dan zien we toch echt wel dat die voederconversie daarop loopt. Dus ja, dat kost alleen maar geld.
Ik wil even teruggaan naar de kern van onze activiteiten. Dat is vooral bewaken van dierengezondheid. Ik heb jou horen aanhalen daar straks, Twan, van factoren van invloed op die uniformiteit zijn ziekten die aanwezig kunnen zijn, subklinische ziekten. Kan je even uitleggen hoe dat die een invloed hebben op die uniformiteit en welke ziekten dat daar vooral van belang zijn?
Ja, ziekten en ook subklinische ziekten, dus ziekten die je niet direct ziet, die kan het percentage achterblijvers eigenlijk verhogen. En kan er ook voor zorgen dat de varkens meer uit elkaar groeien. Dus je kunt eigenlijk een genetisch gezien een heel uniform koppel hebben. Maar doordat die dieren gechallenged worden met ziektes, met concurrentie, met andere voersamenstellingen, kunnen die dieren anders gaan presteren. Waarbij ik denk dat ziekte, en dat heb ik al eerder aangehaald, een van de belangrijkste factoren is dat die dieren uit elkaar gaan groeien en dat de uniformiteit zeg maar heel hard achteruit loopt. We komen in de stal nogal eens wat achterblijvende varkens tegen, zonder dat we echt een duidelijke oorzaak kunnen vinden. En dan hebben die varkens ja, vaak in het traject, voortraject wat voorgemaakt en dan vallen ze uiteindelijk op als achterblijver. En daarin is het belangrijk van ja, hoeveel achterblijvers heb je dan? Praat je over 1 of 2 in een groep van 200 of praat je er over 10 of 15? Dat heeft heel veel impact, ook op je uiteindelijke afleverstrategie. Want ja, die 15 varkens, ja, als die 20, 25 kilo achterlopen op het gemiddelde, ja, dan praat je over serieuze kortingen voor die varkenshouder.
Ik hoor Twan spreken over subklinische ziekte in de vleesvarkensstal. Het woord subklinisch zegt dat vaak moeilijk wordt opgemerkt, Dirk. Welke signalen krijgen we dan van varkenshouders dat zij zeggen van kijk, ik heb een verminderde uniformiteit en hoe kunnen we het verband leggen met die subklinische ziekte?
Ja, ik merk vooral dat je dan de vragen krijgt van varkenshouders die zeggen van oké, het loopt niet goed in de stal. Ik heb te veel varkens die uit elkaar groeien. Ik moet stoppen beginnen laden, maar ik weet niet hoeveel. Er zitten er te veel restvarkens tussen. Dat zijn zo de tekenen dat wijzen op subkliniek, denk ik. Dus dat is wel ja, superbelangrijk om in de gaten te houden.
Is daar een rol voor de dierenarts weggelegd, Twan, bij het observeren van de varkens?
Ja, ik denk het wel, want kijk, die varkenshouder die komt elke dag in die stal. Die varkens die zijn niet van de ene op de andere dag dat ze uit elkaar groeien. Dat gaat heel geleidelijk. En als dierenarts kom je eens in zoveel weken op het bedrijf en ben jij bij uitstaak, kun jij dat signaleren dat je ziet van hé, ik zie meer uit elkaar groeien of er staan toch wat meer achterblijvers. Zonder dat die varkenshouders dat uiteindelijk zelf, ja, die ziet de varkens dagelijks, dus die kan dat gewoon soms even ja, net missen. Dus daarin kan de dierenarts, maar ook de adviseur die zoals nu en dan op het bedrijf komt, die kan dat wel mee begeleiden.
Ja, ik denk dat er ook de kracht van de bedrijfsdierenarts is dat hij kan vergelijken met andere bedrijven. Dus dat hij een beetje door die bedrijfsblindheid heen kan prikken.
Ja, precies. Ook de referenties van andere bedrijven ja, kan de bedrijfsdierenarts helpen om te zeggen van hé, hier kan mogelijk subklinisch wel iets spelen. Want bij dit soort combinaties van genetica zie ik normaal gezien deze prestaties terug. Daarbij is het wel heel moeilijk om te zeggen, omdat ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren die daar invloed op hebben. Want we praten over gezondheid, dat is een hele belangrijke factor. Maar ook voeding, huisvesting, ja, dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Dus het is wel een uitdaging voor de bedrijfsdierenarts om daar een antwoord op te vinden.
Zijn er specifieke ziekten die een grotere impact hebben op deze uniformiteit?
Ja, het zijn eigenlijk de usual suspects waarbij PCV2 heel bekend is als veroorzaker van achterblijvers. Stond vroeger ook wel bekend als wegkwijnziekte. Dus je ziet een varken dat in de basis eerst goed ontwikkeld is en dat kan dan heel snel in één keer, die kan heel snel wegkwijnen. Maar goed, als dat meer subklinisch is, dan kan het toch geleidelijker gaan. Dus circo staat daar wel onbekend, maar ook MHIO, piers, griep en vooral als ze in combinatie aanwezig zijn, die kunnen uiteindelijk wel de uniformiteit heel sterk negatief beïnvloeden. Dat heeft met name te maken met het feit dat varkens de energie die ze normaal in groei en ontwikkeling kunnen steken, die moeten ze nu steken in hun afweersysteem. Dat kost heel veel energie. Die cellen moeten zich vermeerderen. Er moeten antistoffen. Antistoffen zijn eiwitten. Dus het varken moet het voer gebruiken om eiwitten te produceren voor de afweer. En dat het ene varken kan dat beter dan het ander. Het ene varken is meer aangedaan dan het ander. Ja, en dat leidt er uiteindelijk toe dat de uniformiteit bij ziekte of subklinische ziekte vermindert.
Oké, dus we weten al dat het belangrijk is om op te letten hoe dat je eigenlijk allerlei ziekten zo goed mogelijk kan voorkomen door nauw op te letten en managementsmaatregelen aan te passen. Hoe kan je nu gaan monitoren of het goed zit met jouw uniformiteit op het bedrijf, Dirk? Op welke gegevens kan men dieper ingaan?
Ja, ik denk vooral op de gegevens die je krijgt van slachterijen. Dus heel veel, vooral in België, maar ik denk ook in Nederland, werken de meeste slachthuizen met slachtanalyses. Dus dat vind ik heel nuttige, heel belangrijke tools om daar naar te leren kijken. Om daar te kijken van, hoe is mijn uniformiteit? Heb ik voldoende varkens die binnen mijn optimale gewichtstraject zitten voor de slachterij? Heb ik niet te veel varkens die te licht zijn, waar ik inderdaad heel hard voor gekort word? In België hebben we ook bijvoorbeeld de slachtresultaten die via IVB geraadpleegd kunnen worden. Dus iedere varkenshouder in België heeft een wachtwoord en een paswoord op de website van IVB, waar ze levering per levering kunnen kijken van hoe scoren mijn varkens, wat zijn de gewichten, ook individueel kunnen de varkens daar bekeken worden. Is een heel handige tool. Kan je ook leveringen downloaden in Excel-files, waar je dan echt ja, grafieken kunt van maken en gaan kijken van wat is mijn spreiding op mijn lote varkens. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan VPOV, die met benchmarking werkt. Zijn allemaal superhandige tools om te kijken van hoe zit mijn uniformiteit, hoe zit mijn spreiding bij mijn lot varkens. Hoe zit ik ten opzichte van de rest?
Worden die data al veel geraadpleegd de dag van vandaag?
Mijn gevoel is echt van niet, nee. Dan vooral merk ik via mijn taak met het vaccin tegen bergeur, waar we echt wel heel specifiek gaan kijken naar slachtresultaten, merk ik dat op gebied van varkensouders te weinig gebeurt. Dus varkensouders zien de factuur wel binnenkomen, denken van oké, dat is mijn bedrag voor mijn lot varkens, maar gaan niet echt specifiek gaan kijken van hoeveel varkens waren te licht, hoeveel varkens zitten binnen de juiste groep. En dat vind ik wel jammer, want ik denk dat er daar ja, gigantisch veel geld blijft liggen door ja, niet uniform te laden.
Twan, zie je daar een rol weggelegd voor de varkensdierenartsen en de begeleiding van de varkenshouders?
Jazeker, ik denk dat de dierenarts daar zeker een bijdrage kan leveren aan, om het resultaat van de varkenshouder te optimaliseren. Maar ook voor zichzelf krijgt hij via die slachterijdata ook meer inzicht in de ontwikkeling, maar ook over de gezondheid van de varkens. Dus het kan indirect een indicatie zijn dat de varkens in hun leven wat meemaken. Dat is deels is de slachtdata, dan kijk je naar, kun je naar gewicht kijken, maar slachterijen koppelen namelijk ook zaken over afwijkingen aan de varkens terug. En met die informatie samen kun jij als varkensdierenarts toch een meer inzicht krijgen in de ja, historie van die varkens.
Ik denk dat er in de evolutie van de datacollectie ook steeds meer programma's worden opgesteld om dit inzichtelijk te maken.
Ja, naast slagdata en de verwerking van slagdata, want er zijn al tools die de varkenshouder met een softwareprogramma inzicht kunnen geven in de uniformiteit van de slachtvarkens, over de gezondheid van de varkens, van wat voor afwijkingen zijn er gezien. En met nieuwe sensoren die steeds meer in de stal gebruikt kunnen worden, kun je ook ja, worden zaken als voeropname, wateropname in het leven van dat varken steeds beter in beeld gebracht. Er zijn automatische weegschalen waarbij ook het gewicht, de gewichtsontwikkeling van die varkens goed kunt monitoren. Nou, dat is voor die dierenarts denk ik echt het is een berg aan informatie, maar het kan hem wel heel veel helpen om gerichter zijn diagnostiek te kunnen doen. Ook in het geval van subklinische ziekte. Want dan kan het zomaar zijn dat je op een bepaalde gewicht tussen 30 en 40 kilo in één keer ziet van hey, ik zie hier de voeropname dalen, gewichtsgroei heeft een dipje, maar ik zie niks in die stal gebeuren. En dat is dan een moment, dan gaan we daar eens even kijken.
Ja, ik denk dat we daar in de sector meer en meer naartoe groeien. Hè? Dat de dierenarts samen met de varkenshouder en andere partners rond tafel, de voederadviseur, de puzzel samen gaan leggen. Hoe kunnen we hier komen tot optimalisatie? Want ook voeder speelt hier een heel belangrijke rol in, denk ik. Twan en Dirk, als we even kijken naar de evolutie in de sector, hoe zie je de toekomst voor de uniformiteit bij vleesvarkens? En is daar een rol weggelegd voor de dierenartsen in het bevorderen van de gezonde groei?
Ja, ik denk dat voor de toekomstige dierenarts het kijken naar data, meer specifiek slagdata, hoe uniform zijn de varkens, dat een onderdeel kan worden van de bedrijfsbegeleiding. Het is gewoon een van de onderdelen die de bedrijfsdierenarts kan gebruiken om de gezondheid van het bedrijf te monitoren. Naast het tappen van bloed en het doen van data-analyse.
Sluit ik mij volledig bij aan. En ik denk dat inderdaad die uniformiteit voor de slachterijen alleen maar belangrijker wordt. En dat de uitbetaling van die karkassen, van die varkens, ook ja, uniformer gaat worden. Dus dat het ja, gewoon economisch voor de varkenshouder gewoon interessanter is om zo uniform en zo ja, binnen de juiste gewichtsklassen af te leveren. Puur financieel dan.
Twan, kan je toelichten hoe dat subklinische ziekten de uniformiteit van vleesvarkens kunnen beïnvloeden?
Subklinische ziekten kunnen eigenlijk net als alle ziektes die wel kliniek geven, de prestatie van de varkens beperken. Puur omdat ze zich niet helemaal fit voelen, zonder dat je echt duidelijk ziekte ziet. Dus geen gesnotter, geen gehoest, maar gewoon de varkens eten wat minder en liggen wat meer. En het gevolg daarvan is dus dat ze minder voer opnemen en dus dat ze minder groeien. En ik vergelijk het eigenlijk wel eens met een griepje. Zonder dat je echt aan het snotteren bent, zonder dat je helemaal verstopt, maar je merkt dat je niet helemaal fit bent. je doet gewoon mee, je kunt gewoon aan je werk, je kunt gewoon je ding doen, alleen je merkt gewoon, ik ben niet helemaal 100%. Dat maken die varkens ook mee en dat zien wij, als bij het controleren van de dag zien we dat niet, maar het zijn wel die varkens die dan net wat minder eten en die subklinisch dan toch iets onder de leden hebben. Ja, en dat kan natuurlijk negatieve impact hebben op de uniformiteit uiteindelijk. En het kan uiteindelijk ook, zeker als er een andere infectie overheen gaat, ja, dan kan dat uiteindelijk wel tot klinische ziekte leiden. Maar dan kan er subklinisch al wel iets aan vooraf gegaan zijn.
Vrij vage symptomen hoor ik van Twan. Dirk, zijn dat ook signalen die hij van de varkenshouders krijgt? Wat merkt hij dan op in de stal?
Ja, toch wel. Hetgeen wat Twan zegt is wel... Ja, hetgeen wat ik ook wel hoor van varkenshouders is... Ik leg mijn biggen vrij uniform op, maar toch ja, groeien ze uit elkaar. Als ik varkens moet afleveren, ja, kan ik te weinig toppen laden? Of zitten er te veel varkens bij de restgroep? Dus die spreiding is veel groter. In plaats van 2 keer moet ik 3 keer beginnen laden, bijvoorbeeld. Dat zijn zo de, ja, de tekenen aan de wand van... Het loopt niet zoals het zou moeten lopen.
Twan, als we dan echt vinger op de wonden willen leggen, hoe kunnen we dan de diagnose gaan stellen voor die subklinische ziekte?
Ja, het feit dus dat we over subklinische ziektes praten, benoemt eigenlijk ook meteen de uitdaging. Want hoe kun je nu iets diagnosticeren wat je niet ziet? Ik bedoel, we zien niks aan de varkens. Maar als we dan bij het eind komen, zoals Dirk net mooi aangeeft, van ja, weet je, ik heb toch iets, ik kan iets te weinig toppen laden, ik zie toch wel wat verschil. Maar de varkens hebben niet gehoest, ik heb geen dunne mest gezien. Het heeft vrij simpel gelopen, maar toch zie ik aan het eind problemen. Ja, ga dan maar eens zoeken van waar is dat ontstaan. Dus je kunt wel random gaan bemonsteren van nou, ik ga op verschillende leeftijden eens wat diagnostiek doen naar de usual suspect. Kans bestaat dat je dan wat positieve uitslagen hebt, maar ja, is dat dan de oorzaak? En ik denk dat het dan goed is om meer parameters te gaan verzamelen, dan moet je... En dat zal met de toekomst makkelijker worden. Dan ga je bijvoorbeeld kijken naar hoe is die voeropname in de tijd. Hoe is de wateropname in de tijd. En zie ik daar ergens signalen van. Hey, hier op deze leeftijd zie ik bij elke ronde toch een dip ontstaan. Dat zijn dan de momenten waarbij je zou kunnen kijken. Van, nou, laten we daar eens gaan kijken wat of hier misschien bepaalde kiemen een rol spelen. En met de nieuwe nanopore sequencing, waarbij we zeg maar een breder scala aan kiemen kunnen aantonen. Kun je daar misschien wel eens een oorzaak vinden voor de kliniek, voor de subkliniek.
Dankjewel. Dus het wordt een heel zoekwerk om daar na de analyse ook een oplossing te vinden, begrijp ik. Zijn er preventieve maatregelen die kunnen genomen worden om de impact van die subklinische ziekte op de uniformiteit te verminderen?
Ja, het waarborgen van de gezondheidsstatus is uiteindelijk de belangrijkste. De vaks moeten goed beschermd zijn tegen de ziektes die ze in het leven tegen kunnen komen. Ideaal heb je SPF-varkens. Onder andere in de Nederlandse en ook in de Belgische varkenshouderij hebben we nog veel conventionele gezondheidsstatussen. En moeten we de varkensbescherming meegeven tegen de diverse kiemen. Circum is daar een heel bekende van. Je kunt een tijd niet vaccineren, maar dan is het eerder wachten van wanneer breekt die ziekte weer door. Dus vaccinatie voor PCV2 is gewoon noodzakelijk, omdat dat virus niet weg te vaccineren is en het overleeft heel goed in de omgeving. Daarnaast is ook goede biosecurity heel belangrijk. Dus, maar dat is eigenlijk bij het bestrijden van alle infectieziektes belangrijk. Maar je kunt ook denken aan een oplegstrategie. Hoe uniform leg ik op? Leg ik gescheiden op, berengelten, borgengelten? Dat zijn allemaal factoren die een bijdrage kunnen leveren aan het handhaven van een uniforme groei.
Je noemt specifiek PCV2 als preventieve aanpak. In welke mate moet ik hier ook Piers onder beschouwing nemen voor de invloed op de uniformiteit?
Ja, Piers is een afweeronderdrukkend virus. Niet elke Piersstam is hetzelfde, maar het kan wel dat een Piersvirus zeg maar de weg vrijbaant ook weer voor andere kiemen. Los kan Piers natuurlijk ook schade opleveren, maar het is staat ook bekend als zijnde een belangrijke factor bij co-infecties van bijvoorbeeld mycoplasma van een griep. Ja, dan gaat de groei echt enorm uit elkaar lopen en ja, gaat de uniformiteit heel erg onderuit.
Als ik even samenvat, de invloed op een verminderde uniformiteit kan heel variabel zijn, waarbij dat zowel preventieve aanpak van ziekte belangrijk is, maar daarnaast ook de voedingsinvloed heel belangrijk is. En je hebt toegelicht dat het al begint bij het zaadje, dus de aanpak van genetica.
Ik denk dat het superbelangrijk is dat we ook moeten kijken naar ja, het voeren volgens de behoeften. Dat ook wel heel belangrijk is naar uniformiteit van uw varkens toe. En ook kijken van, ja, met welke geslachten zit ik in mijn stal? Van, werk ik met zeugen beren? Werk ik met zeugen gecastreerde varkens? Dat wel superbelangrijk is.
Uiteindelijk denk ik ook dat het schenken van aandacht aan dit onderwerp, dat het uiteindelijk de varkenshouder al snel rendement op kan leveren. Zeker als er gewoon minder uniformiteit aanwezig is.
Rest mij nog Twan en Dirk te bedanken om hun inzichten en perspectieven met ons te delen. Er valt nog winst te halen bij het optimaliseren van de uniformiteit op de varkensbedrijven. Hier ligt een rol weggelegd voor de dierenartsen om de varkenshouders hierin te begeleiden. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.